Wie weet nog waar Lodewijk vorige week over gesproken heeft? Doe wat je kunt, ja? Iemand anders nog? David? Ja, Davids helden. En David die had een, wat had hij nog maar om zich heen verzameld? Een zootje ongeregeld. Kijk, daar komt ons geheugen alweer, begint het alweer te doen. Heel goed. Wij zijn een zootje ongeregeld. En Lodewijk zei van, het is niet de bedoeling dat ik de David ben die jullie leider is. Nee, Jezus is degene die onze leider is. Hij is degene die onze leidsman is. Hij is onze aanvoerder. Hij is, en Lodewijk herhaalde dat een paar keer, hè? Hij is de regisseur van ons leven. Op een gegeven moment zei hij, iemand was hier geloof ik, en die zei, ja, regisseur van ons leven, heel zeurderig, zo van, ja, dat hebben we nou ook al 100 keer gehoord. Maar dat is hij. Hij is onze leidsman, hij is onze regisseur, hij is onze aanvoerder. En wat ik vanochtend wil doen is, als het ware, ons eventjes weer meenemen naar die plaats van wie is hij ook nog maar. En eigenlijk hoort dat heel erg ook bij wie God is. God zegt dat heel veel en eigenlijk in Psalm 145, want dat is de psalm die ik net voorlas, staat dat ook. En in heel veel plekken, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zegt God tegen ons, herinner wat ik heb gedaan. Herinner je wat ik heb gezegd? Herinner je de grote daden die ik in het verleden heb gedaan? Want door je te herinneren wat ik daar gedaan heb, helpt het je om vandaag te weten wat je moet doen. En door je te herinneren wat God toen gedaan heeft, dat helpt je om te weten wat je in de toekomst moet doen. Want wat God voor grote dingen daar gedaan heeft, geeft je hoop en moed en kracht om weer daar naartoe te kunnen gaan. Moet ik eerlijk zeggen dat dat niet onze sterkste kant is van ons evangelisch, charismatisch, protestantsachtige type hokje, vakje, ik weet niet, mensen die wij zijn. Spul, zegt Marianne. Het is niet onze hele sterke kant. Wij zijn meer van, oh, wat gaat God doen? En dat is ook goed, want dat is de andere kant. Maar het is juist, de Bijbel zegt het zelf, zo goed om ons te herinneren wat God heeft gedaan. Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan? God is ook een God van symboliek. En in die symbolen zelf zit echt helemaal niks. Het is maar een voorwerp of iets. Maar het herinnert ons wel aan iets heel machtigs, aan wie God is. Wat voor symbolen hebben wij? Onder andere bijvoorbeeld het avondmaal. Op het moment dat we de wijn drinken, of het druivensap, of het brood. Dat brood en het druivensap is heel, heel algemeen. Daar in zichzelf zit geen waarde. Maar wat doet het? Het herinnert ons aan het allerbelangrijkste werk wat Jezus voor jou en voor mij gedaan heeft. Door ons te laten dopen, kopie onder. Ik was 14 toen ik dat deed, dat is al heel lang geleden, maar ik weet dat nog steeds. En ik weet nog steeds hoe ik me daarna voelde. En dat heeft een hele diepe impact in mijn leven gemaakt. Dus ik kan daar nog steeds aan terugdenken en weten wat de kracht van God op dat moment in mijn leven is geweest. Het kruis, een symbool, hij staat hier. Maar het is een symbool wat ons eraan herinnert wie Jezus is. Ik las een keer van een katholieke vrouw. Hè, want wij hebben natuurlijk het kruis waar Jezus niet meer op hangt. Want hij is opgestaan. Hij hangt niet meer aan het kruis. De katholieke mensen hebben Jezus nog wel symbolisch aan het kruis hangen. En wat je daar ook van vindt, ik las van een katholieke vrouw, die zei, en het raakte mij heel diep, ze zei, elke keer als ik naar die crucifix kijk en ik zie daar Jezus aan hangen, dan herinnert mij dat aan het lijden wat Jezus doorstaan heeft voor mij. Dat dat niet goedkoop geweest is. En dat hij alles volbracht heeft voor mij. En dat hij die weggegaan is voor mij. En sindsdien, elke keer als ik zo'n crucifix zie, dan denk ik, oh ja, ja, dat is waar. Jezus heeft daar gehangen. Daar denk ik dan ook eventjes weer aan. Dan denk ik, oh ja. Yeah. Snap je wat symbolen doen? Het is alweer een aantal jaren geleden. Een heel ander voorbeeld, maar we gingen naar een begrafenis van een neefje van mij die Hij had zichzelf door zelfdoding, was hij om het leven gekomen. En we gingen naar de begrafenis. En hij was 17 toen. En hij was wel een stuk jonger dan ik was. Dus ik had niet als kind heel veel met hem opgetrokken of zo. Mijn broertje en zusje wel. Maar we gingen daar naartoe en er stond een hele lange rij. Stond daar voor de kist. En uiteindelijk stond ik voor de kist. En mijn oom en tante hadden om die kist hadden ze allerlei dingetjes gelegd uit zijn leven. Dus een babydoekje en nog wat van die attributen die hoorden bij zijn leven. En dat heeft mij heel diep geraakt, dat je daar dan voor staat. En ik dacht, ja, die attributen heb ik ook gewoon in de kast liggen. Weet je wel? Ik heb ook nog ergens bovenop een plank gewoon een speendoekje of een knuffeltje wat van de kinderen is. En wat je gooit dat niet weg, maar je legt dat ergens weg. En toen dacht ik bij mezelf als moeder, wat krijgt dan opeens zo'n stom knuffeltje of een speendoekje of een dekentje? Wat krijgt dat dan opeens veel waarde? En wat is dan zo'n nikszeggend ding? Opeens wordt dat heel waardevol. En dat is met God ook zo. Hij heeft ons dingen gegeven om ons er voortdurend aan te herinneren wie hij is. Wat zijn liefde is, hoe groot hij is. Hoe persoonlijk hij voor jou en voor mij is. En soms, wat ik net ook al zei, van zo'n speendoekje, zegt dat je niks. Dat ligt gewoon op de kast, er ligt stof op. Maar opeens kan zoiets heel waardevol voor je worden. En dat is ook waarom God ons van alles gegeven heeft. Om ons eraan te herinneren wie hij is, dat we dat niet vergeten. En wij zijn heel arm daarin. En ook ik opnieuw ben daar niet in gespecialiseerd om je daar van alles over te leren. Ik zou zeggen, als je zegt, hey, daar wil ik meer over weten, ga ook een boek lezen of ga naar een cursus of doe iets. Zoek iemand op die jou dat kan leren. Dat is niet mijn bedoeling om dat vanochtend te doen. Maar wel om iets in je weer opnieuw wakker te maken, je eraan te herinneren en je te helpen hoe belangrijk het is. Eigenlijk is dat het belangrijkste vanochtend. Dat ik je help dat het zo belangrijk is om je te herinneren. Te herinneren de goede dingen van God en wie hij is. Nou, ik heb Psalm 145 net gelezen. En daar staan heel op een rij allerlei krachtige termen, allerlei krachtige eigenschappen, allerlei fantastische dingen, vaag woord, maar dingen van God. Wie hij is. En het allerbelangrijkste, Lodewijk zei dat vorige week in zijn preek, en dat ik weet ook dat dat zijn hart is, ik weet ook dat dat zijn diepe verlangen is, dat in deze gemeente, in dit huis, als je hier komt, dat je geholpen wordt om jouw relatie met God elke dag uit te leven. Niet dat je hier op zondag komt en dat de preek en de aanbidding jou weer een week erdoorheen helpt. En dat mag op zich, dat geeft niets. Ook ik heb dat nodig om hier zondags te komen en aangevuurd te worden en te ontvangen en te leren en met elkaar bij God te zijn. Maar waarom? Zodat jij zelf op maandag en op dinsdag en de dagen van de week samen met God leeft. Dat hij jouw leidsman is, dat hij de aanvoerder van jouw leven van die dag is. En als ik dan naar mijzelf kijk, en ik weet dat we allemaal anders zijn, iedereen zijn situatie is anders, zijn gezinssituatie, hoe je staat in het leven. We hebben allemaal een andere leeftijd, allemaal andere fasen in ons leven. Maar ik denk dat één ding niet zo heel veel verschilt tussen ons allemaal. En dat is de uitdaging om elke dag God de aanvoerder van je leven te laten zijn. Want dat is Satan zijn doel en zijn strategie om voortdurend ons af te leiden. En dan kijk ik even opnieuw naar mezelf en vul het maar gewoon in wat jouw leven is. Maar ik heb 4 kinderen, ik werk 2 dagen in de week. Ik heb bergen wasgoed, een spugende man, spugende kinderen. We zijn echt weer in estafette ziek allemaal. Ik zei net nog van, oh, ik moet niet ook ziek worden, want dat wil gewoon niet. Snap je? En in dat alles, voordat ik wakker, ik ben geen ochtendmens. Dus er is altijd eerst een kind die mij wakker maakt. Het komt bijna nooit voor dat ik wakker word voordat ik wakker gemaakt word. Maar om de dag te beginnen en te zeggen van Heer deze dag. En om de hele dag door me te beseffen dat wat ik ook doe, God bij mij is. En dat hij er is om mij te helpen in elke situatie van de dag. En ik ben echt niet de hele dag bezig met God en met mensen van Jezus te vertellen. Het grootste gedeelte van de dag ben ik gewoon een poepluier aan het verschonen. En een kind op de mat te zetten. En dan moet daar weer eten gekookt worden. Dat is gewoon, en dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon hoe mijn leven is met 4 kinderen nu. Dat is helemaal niet erg. Maar dat is wel waar God ook zegt. Daar ben ik in en daar ben ik bij. En ik wil er voor je zijn en ik help je bij alles. En in dat alles wil ik jouw leven leiden. En dat geldt niet voor, alleen voor mijn leven, dat geldt voor jouw leven. Hoe jouw leven, hoe jouw dag ook is. God wil jouw leven leiden. En hij wil jou helpen om de mensen die... Ik vind het zo mooi van God, hoe hij soms dingen kan organiseren en kan plannen. Dat hij soms mensen op je pad brengt. Waar je gewoon kan van getuigen over Jezus bijvoorbeeld. En dat regelt hij zelf. Ik heb wel eens de hele tijd gehad dat... doordat we ook heel veel preken altijd hebben gehoord. Hè, van uitgaan en de straat op en mensen van Jezus vertellen. Dat mij dat op een gegeven moment in een soort kramp bracht van... Oh jee, hoe doe ik dat? Ik heb veel te druk. Ik moet dit doen en ik moet dat doen. En dat moet ook gewoon. En waar vind ik die mensen? En op een gegeven moment had ik gewoon geen zin meer. Zo ben ik dan een beetje. Dan denk ik, laat maar, laat maar. Terwijl God zei, Petra, als je mij gewoon jouw dag laat leiden, dan breng ik de mensen wel. En ik regel en organiseer het wel voor je. Het enige wat ik van jou vraag, is dat je gewoon je ogen open houdt en ze gewoon ziet. En ik help je wel. En vanuit die afhankelijkheid leven van, met God, heeft mij in ieder geval een hele hoop rust en vrede gebracht. Dus, gelukkig. God regelt dat. Betekent dat dan dat je dan niks moet ondernemen en niks moet doen? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel door elke dag gewoon te zeggen, God, hier ben ik. Hier ben ik vandaag. Met mijn leven, met alles wat deze dag gebeuren moet. Dit is mijn dag samen met u. En God komt dan. En hij regelt en hij organiseert. En hij plant en hij helpt. Hij is daar echt het allerbeste in. Maar voor mijn leven is dat de grootste uitdaging. En ik denk voor velen van ons is het een uitdaging om dagelijks met God te wandelen, dagelijks in hem te zijn. Dagelijks, zoals Psalm 23 dat zo mooi zegt, aan die prachtige wateren te zitten en die groene weiden. En met hem daar te zijn. Maar in het woordje uitdaging vind ik 2 hele mooie dingen. Een uitdaging betekent dat het niet makkelijk is. Een uitdaging die moet je zien te veroveren. Een uitdaging moet je behalen. Een uitdaging moet je je best een beetje voor doen. Maar in uitdaging zit ook iets. Als het een probleem is, ja, dan moet je ook je best doen. Maar dan zit er geen, aan het eind heb je niks. Maar als het een uitdaging is, dan is er ook, valt er iets te behalen. Als je het dan behaald hebt, dan heb je ook wat. En dat is de uitdaging dus die God ons geeft. De uitdaging van God voor jou. Dat hij de aanvoerder van jouw leven is. Elke dag. Zoals jouw leven er op dit moment uitziet. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Maar ik weet wel hoe mijn leven eruit ziet. En voor mij is het een uitdaging. Geen probleem, maar het is een uitdaging. En er zijn dagen dat het lukt en er zijn dagen dat het niet lukt. En dan vind ik het zo mooi dat wij ons mogen herinneren wie God is. Eraan herinnerd worden wie die God dan is die onze aanvoerder wil zijn. En wie die God dan is die ons leven wil leiden en die elke dag voor jou wil zorgen en elke dag jouw leven wil leiden. Daar moeten wij onszelf aan herinneren. En dat kan op eigenlijk twee manieren. Dat is door jouzelf eraan te herinneren wie God is. En door ervoor te zorgen dat anderen jou helpen om eraan herinnerd te worden wie God is. Want er zijn namelijk verschillende seizoenen in ons leven. Net als dat je in de natuur de winter hebt en het voorjaar en de zomer en de herfst, zitten jij en ik ook in verschillende seizoenen van ons leven. En soms kunnen dat hele lange seizoenen zijn en soms zijn het kortere perioden. En in een groep zoals dit zitten wij niet allemaal tegelijkertijd in hetzelfde seizoen. Dat is gewoon niet zo en het hoeft ook niet. Er zitten hier mensen en die zitten in de zomer van hun leven. En dan bedoel ik het even geestelijk. God is heel dichtbij. Als je je Bijbel opent, dan is Hij er. Hij spreekt tot je. De dingen die jij in je leven doet en onderneemt, Gods zegen rust daarop. En als je 's ochtends wakker wordt, dan word je wakker met een loflied. En direct heb je zo'n tekst in je geest die je door de hele dag doorheen helpt. En je hoeft ook maar iets te horen en wauw, God spreekt door je denken heen. En als je bij iemand komt dan en je zegt, de woorden van God vliegen zo door je geest, zo door je mond heen naar die persoon toe. Oh, en je bent de bemoedigingen, bemoedigingen vliegen je, noem je dat, die blijven maar komen. Maar misschien zit je ook wel in de herfst van je leven. En de herfst, dat zijn mooie dagen waar best de zon schijnt. Maar het kan ook koud zijn. En de wind kan soms aardig tekeer gaan. En de takken worden van je boom afgezwiept. En dat wat dor is, dat wat dood is, gaat eraf. En de bladeren vallen van je boom af. En je denkt, man, blijft er nog wat van me over? En dan tussendoor zijn er best ook weer hele mooie dagen. En de kleuren zijn ook nog best prachtig. En de lente is ook ongeveer zo'n fase. Dat het groen weer komt. En ja, het is nog wel fris, maar het leven, het pakt weer. Het wil weer. Maar misschien zit je ook wel in de winter van je leven. Zo'n winterfase waarin alles dood is. En er niks te zien valt. En dat seizoen is soms bedoeld om dingen te laten sterven in je leven. En ik weet van mezelf dat ik in een winterfase gezeten heb. En weet je wat ik het meest irritante vond? Zomermensen om je heen, op zo'n moment. En je lacht erom, maar ik vond het verschrikkelijk. Op het moment dat je zelf niks ziet en niks voelt. En je zit hier of weet ik veel op je kring of weet ik veel wat je doet. Of je zet een cd op in je auto en je denkt uit met dat ding. Ik kan het even niet horen. De zon die schijnt bij de ander. Ik zie echt helemaal niks. Ik ben heel eerlijk. In de herfst en het voorjaar kun je dat nog best snappen. Want dan schijnt de zon ook nog af en toe. Maar als het echt winter in je leven is. Ik weet niet of je op het concert van Brian Dirksen was. Maar hij zong een liedje over de winter. En toen dacht ik van ja, dat snap ik. Als het echt winter in je leven is, dan zie je niks. Het is alleen maar koud. En er ligt zo'n pak sneeuw en je weet niet meer waar je naartoe moet. Maar het is net zo irritant als je wel in de zomer van je leven zit. Oh, en God is zo dichtbij je en dan heb je zo'n wintertype naast je zitten. Ik voelde niks, ik snapte niks van. Daar kan heel erg irritatie kan er ontstaan. Ik zeg het eerlijk van mezelf, toen ik echt diep in mijn winter zat. Ik kon niet tegen zomertypen en ik liep ze ook heel erg uit de weg. Ik kon er niks mee. Tegelijkertijd sprak God op een gegeven moment wel tegen mij, Petra, maar je hebt ze wel nodig. Want wat soms het gevoel bij mij was, is dat ik niet in de winter van mijn leven mocht zitten van die zomermensen. Omdat dat soms een clash is. Daar zit soms spanning zit daartussen. Maar God, ik heb geleerd in mijn winterfase dat God tegen mij zei, je mag in de winter zitten. Want ik bepaal de seizoenen van jouw leven. En het is nu winter. Maar luister soms naar de zomermensen die God wel horen en wel richting zien. En wel de zon en de warmte voelen. Zodat het jou eraan herinnert hoe ik ben. Zodat je niet vergeet op het moment dat jij heel diep in je winterfase zit. Of soms op die herfstdagen of die koude voorjaarsdagen. Wie God is en hoe groot hij is en hoe machtig hij is. En hoe trouw hij is. Want in de winterdagen kon ik het niet voelen. Maar de mensen in de zomer of in de lentedagen konden het wel voelen. En die had ik nodig om te horen. En dit wil ik je ook uitleggen. Dat als jij in de zomer zit van je leven en je voelt God en hij is heel dichtbij. Wees daarin een bemoediging voor de mensen die op dat moment in de winter van hun leven zitten. Of misschien in de herfst of in het voorjaar waar het heel koud en stormachtig is. En probeer ze dan niet eruit te krijgen. Want jij bent niet degene die de seizoenen bepaalt van het leven van een ander. Dat is de verantwoordelijkheid van God. En God doet dat. Maar wij hebben elkaar wel heel, heel, heel hard nodig. Ik heb in mijn winterperiode jullie heel hard nodig gehad. En iemand die in de winter zit, heeft jou heel hard nodig. Soms gewoon een hallo, hoe is het met jou? Of even een knuffel of een bemoediging. Daar waar je het zelf niet meer horen kan, heeft iemand anders het misschien wel voor jou. En heb jij het misschien voor die ander die het niet meer horen kan? Wie is God? Wie is Hij? Nou, wat ik wil doen, ik ga gewoon een aantal dingen bij langs over God, wie Hij is. Geen nieuwe dingen. Als je hier al een hele tijd komt, of je bent heel lang christen, die ken je al lang. Het is ook niet mijn bedoeling om je dus iets nieuws te leren. Maar het is wel mijn bedoeling om vanochtend, en op dit moment doe ik het omdat ik de microfoon in mijn handen heb, maar om ons eraan te herinneren wie God is. De God die wij dienen en de God waarvoor jij en ik, als het goed is, hier vanochtend samen zijn gekomen. Waarom we hier samen zijn, waarom we samenkomen om te aanbidden en waarom we samenkomen om naar het woord van God te luisteren. Dat is wat ik wil doen. En ik wil vragen of je dat wil ontvangen. Je geest als het ware open wil zetten en wil zeggen, ik wil opnieuw horen wie God is. En onder de indruk raken van zijn grootheid. En ik wil opnieuw bemoedigd worden door mijn God. Ik wil als het ware opnieuw meegenomen worden voor die troon van God. En zien en horen wie Hij is. En onder de indruk raken van de God die wij dienen. Aan allereerste plaats is God de schepper van de hemel en de aarde. Ook zoiets, hè? Omdat wij dagelijks in zijn schepping wandelen, vergeten we soms hoe prachtig God de schepping voor jou en voor mij gemaakt heeft. Om in te wonen en hoe perfect alles op elkaar afgestemd is. En we vergeten dan soms waarom hij dat gemaakt heeft. En ik wil het even met je lezen. Romeinen hoofdstuk 1 vers 19 en 20. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. God heeft zichzelf in zijn schepping bekendgemaakt. God heeft zichzelf, wie hij is, waarneembaar met ons verstand, gemaakt voor zijn hele schepping. En in die zin is er geen mens op deze wereld, heeft een excuus om te zeggen, ik wist niet dat er een God was. Want God heeft zichzelf in zijn grootheid kenbaar gemaakt in zijn schepping. Ik weet nog dat ik, dat was Goede Vrijdag volgens mij van dit jaar. Was ik met een vriendin en onze kinderen gingen naar de insectenwereld in Leens. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. En ik was er nog nooit geweest. Ik wist dat onze kinderen dat heel erg leuk vonden. Dus we gingen erheen. En dan krijg je een rondleiding. En die man die leidt je eventjes rond. En die gaat bij allemaal insecten langs. Maar hij heeft er ook wat aapjes en een egel. En nou, van alles en nog wat. Nou ben ik heel eerlijk, ik ben geen dierenvriend. Ik hou niet zo van dieren. Ze mag gewoon op een afstand blijven, in een hok en bij een ander in huis. Vind ik het allemaal prima, maar ik heb daar niet zoveel mee. Dus de insectenwereld ging ik ook echt heen voor mijn kinderen, omdat zij dat heel erg leuk vinden. Maar we liepen daar en die man die was aan het vertellen. En ik wist niet op dat moment dat hij een christen was, dat wist ik echt niet. Alleen ik luisterde naar hem en ik dacht, wauw, die man... Die geeft waarschijnlijk trouwens die rondleiding, weet ik veel. Misschien was dat wel zijn duizendste keer dat hij hem gegeven heeft. Maar ik kon het niet aan hem merken. Hij vertelde het alsof het de eerste keer was dat hij een groep kinderen meenam. En ging vertellen over de natuur en over al die dieren. En wat daar op dat moment gebeurde, ik dacht dit is apart. Ik raakte in aanbidding te midden van die rondleiding. En ik dacht, wauw, wat is God groot. Wat is dit fantastisch. En eerlijk, ik heb niks met dieren. Ik heb en nog steeds niet, ook daarna niet. Maar het is niet opeens dat ik gegrepen werd door een dierenfanaat. Maar wat wel gebeurde, was dat de grootheid van God er zo zichtbaar doorheen werd. Dat ik in aanbidding kwam over de grootheid van God. Hoe groot de God is die ik dien. En ik dacht op dat moment, of hij nou een christen is of niet, die man heeft een roeping van God op zijn leven om te vertellen over de grootheid van God in de schepping. En wat er gebeurt als hij vertelt, is dat ik in aanbidding raak over hoe machtig de God is die ik dien. Ik heb hem er later over een e-mail gestuurd en inderdaad, hij zei, dat is wat ik voor God mag doen. Nou, dat vond ik helemaal super. Dat ik dacht, wauw. En hij vond het super dat ik dat trouwens gemerkt had. Dat had hem bemoedigd, even over bemoedigen hè, van elkaar. Dat hij zei, dat is het doel in mijn leven. Dat ik vertel over de grootheid van God. Maar God heeft in zijn schepping, heeft hij zichzelf neergelegd. Heeft hij zichzelf kenbaar gemaakt. Tweede waar ik je vandaag op wijzen wil. God is een God die trouw is. God is uniek onder alle andere goden. Dat God zegt, ik hou mij aan mijn woord. Wat ik zeg, dat doe ik. God is een God van het verbond. En eigenlijk door de hele Bijbel heen, is dat een heel sterk kenmerk van God wat hij laat zien aan ons. Dat hij zegt, ik ben te vertrouwen. Als ik wat zeg, dan hou ik mij aan mijn woord. Als ik je iets beloof, dan vergeet ik dat niet. En als ik iets tegen jou zeg, dan hou ik mij daaraan. Abraham begon op een gegeven moment te twijfelen of hij echt nog wel een volk zou krijgen. En of hij nog wel een kind zou krijgen. De omstandigheden waren onmogelijk bijna geworden. Maar God zei, nee, ik hou mij aan mijn woord, want ik ben een God van trouw. En wat ik zeg, gebeurt. En dat is waar ik jou vandaag opnieuw aan wil herinneren. Dat God een God van trouw is, die zich houdt aan zijn woord. God is een God van liefde. En de liefde die God heeft voor ons, is opnieuw iets wat ik geloof voor ons mensen hier op aarde nooit volkomen te bevatten zal zijn. Hoe groot zijn liefde is die hij voor jou en voor mij heeft. Zo groot is zijn liefde. Zo groot. Niet te bevatten, zo groot. Jij en ik hoeven niets te doen om zijn liefde op een of andere manier te verwerven. Niets. Wat jij goed doet in je leven, waar je van onder de indruk misschien bent. Of waar anderen van onder de indruk zijn. Waar God misschien zelfs wel van onder de indruk is. Of wat je allemaal verknalt in je leven. Of misschien anders zou moeten. God, ook daar is God niet van onder de indruk. Hij heeft niets te maken met zijn liefde. Hij schiep de schepping, jou en mij inclusief, vanuit liefde en passie. En jij bent geliefd, wat Satan ook soms in jouw denken doet fluisteren. En wat voor gedachtenkronkels je ook gecreëerd hebt door je leven heen. Jij bent en blijft een geliefde van God. Je bent geliefd, omdat er geen andere God is die liefde is dan onze God. God heeft geen liefde, God is liefde. En God is een heilig God. Ik weet niet wat voor associatie jij met heilig hebt. Maar voor mij, als ik zing over de heiligheid van God, dan weet ik dat er maar één is die perfect en volmaakt is. Dat er maar één is waar niets aan ontbreekt. En dat is mijn God. Dat is als ik zing over zijn heiligheid. Als ik nadenk over dat mijn God heilig is. En weet je, dat is de enige reden, of dat is de reden waarom hij de enige voor mij is, waar ik, die ik volkomen vertrouwen kan. Zelfs mijn eigen man die ik volkomen vertrouw, weet ik dat dat een mens is. En kan falen. Maar mijn God kan niet falen. En dat geeft mij zoveel zelfverzekerdheid en zoveel veiligheid. Omdat ik weet dat er iemand is die mij nooit zal verlaten. Die mij nooit zal afwijzen. Die nooit één verkeerd woord tegen mij zal zeggen. Omdat hij zo perfect en zo heilig is. Niemand is zoals mijn God. En zoals jouw God, zo heilig en zo volmaakt. Hij is ook een God die zich een volk verkozen heeft. En ook dat is anders dan vele andere religies. Onze God verkoos zich een volk om zichzelf aan bekend te maken. Het Joodse volk. Allah koos Mohammed, één profeet, één mens. Maar God zei, nee, ik kies een heel volk. En aan het volk zal ik mij bekend maken. Aan het hele volk Israël maak ik mij bekend. En dat volk maak ik tot een zegen voor alle andere naties van deze wereld. Dat is zoals God het gekozen heeft. Niet één mens koos hij. En zei, daardoorheen zal ik iets doen. Ja, Jezus zijn zoon, maar die is God. Ik heb het nu even over gewoon de mensen. God verkoos zich een volk. En hij zei, door dat volk heen zal ik jou als individu, en zal ik alle heidenen, jij en ik, als je geen Jood bent, bent een heiden, zal ik zegenen. En dat is Gods verlangen om ons te zegenen. Door dat volk van God heen. Door dat volk kwam ook de redder, kwam Jezus. Onze Jezus, die jou en mijn zonden wegwast. Ons witter wast dan sneeuw. God heeft zich een stad verkozen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat God zichzelf een stad heeft gekozen. Laten we eens lezen in Psalm 137, vers 5 en 6 en 7. En David was een muzikant. David was een man die zong en die de snaren bespeelde. Dat was zijn lust en zijn leven. Dat was alles voor hem. Als je de verhalen leest over David. Maar dan zegt hij dit. Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven. Als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Gedenk, Heer, de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei, neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk. En ik heb hier gewoon even één tekst uitgehaald. Maar God heeft zichzelf een stad verkozen. En ik weet niet of je op de Bijbelstudie van Frank Ouweneel laatst was. Maar je kunt ook allerlei boeken kun je daarover lezen. God heeft zich, en juist ook in deze tijd waarin wij nu leven, alles draait om die stad van God. En ik hoop dat je vanochtend daar gewoon even aan te helpen herinneren. Dat ook zoals de wereld zich voordoet en wat er gebeurt in de wereld, wat je hoort in het nieuws, alles te maken heeft met onze God. De God die jij en ik dienen. En dat het gaat om zijn volk en zijn stad. God heeft zijn woord aan ons gegeven. Weet je hoe rijk jij en ik zijn? Dat wij een Bijbel hebben die op de kast ligt en die wij kunnen pakken in ons huis. En waarvan God zegt, dit is wie ik ben. Lees mij en je zult mij kennen. Lees dit woord en je zult gevoed worden. Dit is het brood wat ik je gegeven heb. Dit is het woord wat je voedt. Dit zijn niet zomaar de verhalen waar we God alleen maar over leren kennen. Maar God zegt, ik heb jou het woord van God gegeven. Ik heb je mijn geschreven woord gegeven. En elk woord wat hierin staat is door mij geïnspireerd. Elke letter, elk verhaal straalt uit wie ik ben. En als je leest hierin, dan leer je de God die jij dient kennen. En daarom is het zo belangrijk om als je de Bijbel ziet, je dat te beseffen. Dat is het boek waarin mijn God zich bekend maakt. Waarin ik mijn God mag leren kennen. Waarin de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die mij vasthoudt, zichzelf in bekend maakt. Ik heb een keer een week gevast, omdat ik een aantal antwoorden van God wilde hebben. En ik hoorde God niet, God sprak niet, begon al bijna te twijfelen. En aan het eind van die week sprak God één zin. En dit is wat God zei, Petra, alles wat je nodig hebt staat in mijn woord. Heb je dan 7 dagen voor gevast. Maar goed, ik denk omdat het op die manier kwam, nooit vergeten dat God dat zei. Alles wat je nodig hebt voor jouw leven, alles heb ik je gegeven en kun je hierin terugvinden. Alles. Besef je dat? Ik denk dat we allemaal een Bijbel hebben, of niet? Misschien heb je hem niet meegenomen vanochtend, geeft niks. Maar je hebt één thuis. En dit is het woord van God, waarin God zegt, lees mij. Laat je voeden door mij. Weet je, wij hebben een God die wij mogen naderen. Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft voor jou en voor mij, is dat hij elke obstakel aan de kant gezet heeft en gezegd heeft, je mag bij God komen. Zelfs al heb je net gezondigd of zondig je, dan mag je zeggen, Jezus, hier ben ik. Help mij. Ik kan het niet alleen. Jij en ik mogen altijd naderen tot de troon van God. Elke dag, elk moment. Denk daar eens even heel goed over na. Dat jij en ik elk moment van de dag mogen naderen tot de troon van God. En het allerbelangrijkste is dat God gezegd heeft, ik stuur mijn zoon, Jezus, waar we over zingen, waar we boeken over lezen, waar we over praten. Hij is de Zoon van God die aan het kruis gegaan is, geleden heeft voor jou en voor mij, zodat wij elke dag, elk moment bij God kunnen komen zoals we zijn. Zoals we zijn, mogen we bij God komen door wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. En weet je, toen Jezus weer naar de hemel ging, ik kan me zo voorstellen dat de discipelen daar stonden en dachten, we hebben zo'n fantastische tijd met Jezus gehad. We zijn door een heel diep dal gegaan toen hij stierf. Maar wat een grote berg gingen we weer op toen hij opstond uit de dood. En nu gaat hij naar de hemel. En nu? Dat zou ik gedacht hebben. En nu? Maar Jezus heeft beloofd dat hij iemand zou sturen. Hij zou ze niet alleen achterlaten. En hij stuurde de Heilige Geest. Die vandaag de dag nog steeds gegeven is voor jou en voor mij. Om in ons te werken. Waarom eigenlijk dit? Om ons voortdurend te helpen, te zien wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Want des te meer wij, jij en ik, gaan begrijpen wie Jezus is en wat hij heeft gedaan, des te meer zullen wij gaan wandelen in de bestemming, in het doel, in het plan dat God heeft met jou en mijn leven. En dat is alles wat de Heilige Geest doet. Want zolang jij nog denkt negatief over jezelf, zie je niet hoe prachtig God jou gemaakt heeft. Zolang je nog gelooft in de leugens van Satan, zie je niet wat voor werk Jezus werkelijk voor jou aan het kruis heeft gedaan. Wat een bevrijdende kracht Jezus voortgebracht heeft. En dat God zegt dat diezelfde kracht in jou en in mij werkzaam is. Oh, wat hebben wij dan nog veel te leren met elkaar hier? Heel erg veel. Maar gelukkig is daar de Heilige Geest gegeven voor jou en voor mij om werkelijk te gaan beseffen dat onze ogen open gaan wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft. Die God, Psalm 139, hij blijft zo mooi. Kent jou en kent mij. Jouw zitten en jouw staan. Nog voor jezelf een gedachte gedacht heeft, wist God hem al. Dat vormeloze begin van jou. Jouw God kende jou en zag jou. Dat is jouw God. Zo persoonlijk. Zo ziet hij jou. Zoals jij bent. Er is niemand zoals jij. Zo uniek ben jij. En God zelf ziet jou. En ik hoop dat je daarom hier komt op zondag. Om die God met elkaar te vieren dat we hem kennen. En ik hoop dat als je hier komt op zondag, hoe je ook komt, in welk seizoen van je leven je ook zit, hoe je je ook voelt die dag, heel blij en opgewekt. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Of je komt heel zwaar en je weet het niet. Ik weet het niet. Het kan allemaal. We zijn allemaal anders. Hoe je ook komt hier op zondag. Weet één ding. Je mag komen hier zoals je bent. En zoals je je voelt. Maar weet ook één ding. Dat wij met elkaar die God dienen. Die zo machtig en zo krachtig is. Ik wil afsluiten met jullie. Met nog een psalm te lezen. Ik ben begonnen met het lezen van Psalm 145. En we gaan nu naar Psalm 146. En ik wil je vragen om deze psalm samen met mij hardop te lezen. En ik zal de cadans even aangeven. Hoe snel we lezen. Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil ik loven, zolang ik leef. Mijn God bezingen, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht. Op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Maar gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Die hemel en aarde heeft gemaakt. De zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot een eeuwigheid. Recht doet aan de verdrukten. Brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden. En de Heer richt de gebogenen op. Want de Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt Hij. Maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God, Sion, van geslacht op geslacht. En dat is onze God. Amen. De God die jij en ik dienen. Zullen we gewoon samen bidden? Maar we gaan onze God danken. Lieve Vader in de hemel, wij danken u dat u zo ontzettend groot bent. Dat u zo ontzettend goed bent. Heer, dat wij hier niet samenkomen om een halve slappe God te dienen. Maar dat wij de God dienen die door de eeuwen heen zijn trouw bewezen heeft. Die wij mogen bezingen en bejubelen. Die dat wat vertrapt is niet laat liggen, maar weer opneemt. Die de hongerigen brood geeft. Die de verdrukten bevrijdt. En de ketenen die om de gevangenen heen zitten losbreekt. Die voorziet in alles wat wij nodig hebben. En alles wat wij verlangen kent Hij. En is bij Hem bekend. Hij is onze God. Die de zon op doet komen en de zon weer onder doet gaan. Elke dag is in Zijn hand. Er is niemand als onze God. De God die wij dienen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zijn zoon gaf voor jou en voor mij. Jezus Christus van Nazareth. Gekruisigd, maar weer opgestaan uit de dood. En door in Christus te zijn, zijn jij en ik levend tot in alle eeuwigheid. En heeft de dood niet langer macht over jou en mij, maar is sterven een gewin, zegt Paulus. Omdat we dan voor eeuwig bij Hem mogen zijn. En zolang jij en ik hier nog op aarde zijn, mogen wij die God dienen. En Hem elke dag als aanvoerder van ons leven aanstellen. Dank u, Jezus.